De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1992. Het apartheidsbeleid van Zuid-Afrika wordt afgeschaft. Disneyland Parijs opent haar deuren voor het eerst. PSV wordt kampioen van Nederland. Ajax wint de UEFA Cup. De nummers Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael en Elton John, en Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, die staan hoog in de top 40. Oranje reist als Europees kampioen af naar het EK in Zweden. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Rinus Michels laat het team extreem aanvallend spelen. Maar in Zweden loopt het in de soep. En daar kan ook een ervaren doelman van Oranje niks aan doen. Het gaat mis in de halve finale tegen Denemarken, dat uiteindelijk verrassend het toernooi zal winnen. In deze aflevering heb ik het over de uitschakeling van Oranje op het EK van 1992 met Hans van Breukelen. Kijk, daar komt hij hoor. Met je kopje thee.
Goedemiddag.
Hoe is het?
Het gaat goed met jou. Goed om je te zien. Jij blijft ook met druk, hè?
Nee, maar ja, ik ben een beetje net als jij, Hans. Je bent toch aan het bewegen altijd.
Ja, ik vind het leuk.
Linksom, rechtsom, ergens moet je bewegen.
Leuk om bezig te blijven.
Toch?
Dat vind ik ook.
Ja, Hans, voordat we gaan beginnen over 92, wil ik eerst echt serieuze dingen met je bespreken.
Oké.
Okay. Wat ik heel belangrijk vind, en jij volgens mij ook, Willy van der Kuilen.
Ja, dat klopt.
Hij is overleden. Ja. Je hebt gesproken op zijn uitvaart.
Ja.
Alleen ik weet niet precies wat de persoonlijke relatie is tussen jou en Willy van der Kuilen.
Nou, ik heb hem in vier ik heb hem in vier hoedanigheden meegemaakt. Allereerst als tegenstander. Van die 311 goals heeft hij er zelf ook al 2 om mijn oren gejast. Dus dat vind ik op zich wel jammer dat ik aan dat.
Zat je toen bij Utrecht?
Toen zat ik bij Utrecht.
Ja.
Daarna heb ik hem als assistenttrainer meegemaakt. Toen ik in 84 bij PSV kwam. En toen was het een. Toen gaf hij mij ook keeperstraining. Want in die tijd had je nog geen keeperstrainers.
Ja, hij schoot je voor rot dus.
Dus hij zei wel eens van nou nog even om het echie. En dan schoot hij de 2 in de kruising, zowel links als rechts. En dan zei hij 6 woorden. Die had de BVL gehad.
Nee, dus serieus?
Ja, serieus. En toen heb ik Willy natuurlijk in 2010 tot 2016 als raad van commissaris lid meegemaakt als scout. Toen in die fase is het ook heel duidelijk geworden dat wat er ook gebeurt, Willy moet bij PSV blijven. Dus Mr. PSV in alle opzichten. En dan heb je natuurlijk de laatste fase, de laatste 2 jaar, dat hij echt ambassadeur was met de shirtjes, et cetera. En dat ik ook wel merkte dat het achteruit ging. Dus ja, Nel was er altijd bij, zijn vrouw. En ik heb ook de kinderen toen ze nog jonger waren. En hij had al na zijn carrière heb ik hem meegemaakt. Maar ik heb voor mezelf afgevraagd, en dat heb ik ook in het verhaal. Waarom is Willy nou zo ongelooflijk populair bij PSV? Waarom is hij echt voor mensen, heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt? En dan kom je toch in de 70 jaren, moet je teruggaan, waarin hij eigenlijk met PSV de hegemonie van de Ajax en Feyenoord aan de kant heeft weten te schuiven. Je had natuurlijk Ajax en Feyenoord waren de grote.
Ja.
PSV had tot dat moment 4 landstitels behaald. En in 75, 76 en 78 haalden ze 3 landstitels. 2 KNVB-bekers, dat begon in 74. En in 78 de UEFA Cup. En wat ik omschreven heb, dat is hij wordt opgetild met de UEFA Cup. En hij heeft een shirt van Bastiaan. En op dat shirt staat de afbeelding van Pasquale Paoli. En dat is een vrijheidsstrijder van Corsica. En eigenlijk, en zo heb ik hem gesymboliseerd, is hij een soort van bevrijder geweest voor het zuiden. De boertjes, de provinciaties, dat werden boeren en later een geuzennaam. PSV heeft na dat jaar, 17 landstitels behaald. En ik hoorde van iemand, dat zijn er net zoveel als Ajax vanaf die periode. En hij heeft het zuiden volgens mij ook, en alle PSV-supporters, een gevoel gegeven van potverdomme, die Randstad, dikke neus, drie bier.
Wij kunnen ook
succesvol zijn. En dat heeft later geresulteerd eigenlijk onder het ambitieuze driemanschap van Ruts, Van Rij en Ploegsma. Hebben ze dat uit gaan bouwen. En tot op de dag van vandaag is het natuurlijk prachtig om die strijd vanuit PSV, de kleinste stad die ooit een Europa Cup heeft gewonnen, om nog steeds die strijd aan te gaan met Ajax en Feyenoord. En dat is voor mij met name in die paar jaar gebeurd. Hè? En dan ook nog even een persoonlijke noot. Dat je voor Willy, die op een gegeven moment een strijd had met Cruijff. Want Willy was wel zo, het was bij hem wit of zwart.
Mm-hmm.
Er zat niks tussen. Dan kon hij verschrikkelijk koppig zijn. En dat heeft hij toen met Cruijff ook gehad voor de wedstrijd tegen Polen. En toen heeft hij gezegd, samen met Jan van Bever, ik kan mijn rug op.
Oh.
En ik kap ermee.
Zo eeuwig zonde.
Precies, hè, want Van Bever was de Cruijff voor mij onder de keepers.
Zeker.
Dat was heel duidelijk. Dat was mijn
maar dat vond iedereen.
Dat was mijn favoriet in die tijd.
Ja, maar het was iedereens favoriet.
Ja.
Alleen Cruijff niet. Maar ja, heb je het wel eens met hem over die periode gehad? Over wat er toen gebeurd is?
Daar wilde hij nooit over praten.
Was dat uit pijn of vond hij het gewoon niet belangrijk?
Nee, Wil was eigenlijk zo, die had zoiets van, nou, wat geweest is, is geweest. En daar heb ik helemaal geen zin meer om over te praten.
Vond je dat niet jammer?
Dat vond ik wel jammer, ja.
Want, iedereen wil dat weten.
Hij weet, dat heb ik hem wel verteld, dat hij eigenlijk samen met Van Beveren ervoor gezorgd heeft dat ik in 87 niet bedankte voor Oranje. Want toen Van Beveren, mijn grote idool, bedankte voor Oranje, toen zei ik als jochie van een jaar, wat was ik toen? Was ik een jaar of 15, 16. Toen dacht ik, als ik ooit zo ver kom als Van Beveren, en ik zou in het Nederlands elftal spelen, ga ik nooit uit mezelf lopen. En toen ik op 29 april 87 gepasseerd werd door Michels in de Kuip tegen Hongarije, toen weet ik nog dat ik toen teruggekomen op mijn kamer mijn vrouw belde. En die zei letterlijk van, kom alsjeblieft naar huis. Want ik zat toen in een jaar, dat leek alles tegen te zitten. En ik werd achtervolgd door het verhaal dat Stanley in Oranje moest. En daar hebben we het ook wel eens samen over gehad, Stan en ik. En dan kom je wel tot de ontdekking van, Jezus, wat hebben wij een ongelooflijke overeenkomsten. Van de twijfels die we zelf hadden. De strijd die je met jezelf aan het aangaan was.
Gullit heeft tegen mij gezegd dat hij toen heel erg gestreden heeft voor jou en voor Van Aarle met name. Omdat vanuit Amsterdam heel veel druk kwam om Menso en Siloy op te stellen. En hij zei, over my dead body. Van Breukelen is de beste keeper, die moet keepen. En jij zat toen echt in een dip, hè, na het beruchte Polletjes-incident.
Ja, nee, dat was van eerder, joh.
Jij had het eerder verteld.
Het begon, Humberto. Ik ben onder andere teruggekomen uit Engeland om vaste keeper van Nederland zelf te worden, om een keer een eindronde mee te maken.
Ja, je zat bij Nottingham Forest toen.
Precies. En in 82 was ik zelf debet aan dat we niet naar een eindronde gingen met een vrijtrap van Platini die ik tegen had moeten houden. In 84, toen was ik geblesseerd, zat ik wel in Engeland. Maar toen verloor Malta met 12-1 van Spanje, waardoor we op doelsaldo niet naar een eindronde gingen. En toen moesten we in de Kuip tegen België spelen in november 85 voor een WK in Mexico.
In de kou.
En achteraf heb ik begrepen, was dat een van mijn beste wedstrijden ooit voor het Nederlands elftal. Heb ik nooit zo ervaren. Want ik ben daar gewoon zo ongelooflijk achteraf zo verslag geweest. Ik weet nog wel dat de volgende dag moest ik me op de headgang melden. Trainingscomplex in Eindhoven. En dat ik gewoon twee afslagen verder was. Ik was er totaal niet bij. Ook dat idee van, Jezus jongens, dat weer geen eindronde. Een van mijn dromen, dat werd in feite, die ging niet door. En toen kwam dat jaar erop. Toen heb ik een moeizaam jaar gehad. En toen kwam de druk van Cruijff. Menso moet in Oranje, Menso moet veel beter voetballen. Ik weet nog dat wij thuis tegen Griekenland speelden. Dat is wel een mooi verhaal. Hadden we 8 Ajaxiden. Die liepen hun Ajax-warming-up te maken. Van de Grijpen Gullit, de enige PSV'ers, die deden hun eigen warming-up. En Van Breukelen had gewoon zijn warming-up met Joop Hielen.
Bizar.
En
wie was toen de bondscoach?
Michels ook.
Ja. En die liet dat gewoon gebeuren.
Ja.
Waarom had hij niet een Nederlands elftal warming-up?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. In die tijd deed gewoon ieder zijn eigen warming-up. Al dat samen dit, samen zus, samen zo. Eigenlijk maakt het niet uit. Hè? Je moet zorgen dat je een wedstrijd begint en jij lekker warm bent en jij klaar bent om die wedstrijd
te spelen. Maar het feit dat jij dat ziet voor een wedstrijd betekent dat het iets voor je betekent.
Ja, nee, maar dat was ja, op een gegeven moment, ik was alleen maar op dat moment mezelf een warming-up aan het geven om zo goed mogelijk aan die wedstrijd te kunnen beginnen. En dat werd later. Werd dat zichtbaar omdat er een journalist dat had gezien en die had dat genoteerd. En toen dacht ik, ja, verrek. Want dat zie je dan wel gebeuren.
Onbewust.
Dat die jongens de warming-up maken allemaal in een rijtje en dat Gullit en Van de Gijp samen ook een warming-up stonden te maken. En kijk, en dat was eigenlijk het verhaal. Dat je, want iedereen praat natuurlijk over dat jaar, dat polletje. Alsof dat het keerpunt was. Maar dat was al opgebouwd eigenlijk vanaf eind 85. Toen had ik een heel matig jaar. Hè. Dan moet je je voorstellen, dat is ook nog wel een apart verhaal. In 87, daar werd ik pas weer mee geconfronteerd met van mensen die data volgen. Bleek ik maar 18 tegenkals gehad te hebben.
Heel goed dus.
En ik had gewoon, voor mijn gevoel, een klote jaar gedraaid. En met die achtervolging van, dan ga je dingen doen waar je niet goed in bent. Want ik moest ook mee gaan voetballen, want Stanley, dat was zijn kwaliteit. En Cruijff riep, ja, die mensen moeten erin omdat hij mee kan gaan voetballen. Dan zit je op een gegeven ogenblik in je gedachten van zo, de knikkers, daar moet ik ook mee. Dan ga je nog meer fouten maken, krijg je nog meer kritiek. Dan krijg je dat gezeik in de Kuip, waarin je ook nog door de collega's op een gegeven moment neergehaald wordt in een radio-interview, dat die rode Koeman zei van ja, als die breuk zo doorgaat, dan kunnen we wel het landskampioenschap op onze buik schrijven.
Dat doet pijn dus.
Toen hebben ze me even vast moeten houden in die bus. Ja. En toen heb ik ook gezegd, dit is nou precies waaraan PSV naar de knoppen gaat. Op het moment dat ik een speler was geweest, dan ben ik van overtuigd, hoor, van Feyenoord of Ajax, dan waren ze voor me gestaan. Ze hadden me ook de kleren gescholden in het kleedlokaal.
Maar niet voor het gezicht van de natie.
Precies. Precies.
Je moet kritisch zijn. Je mag je helemaal schoppen. Maar Hans, als jij dit nu zo zegt, hè, want je zegt dat het is echt wel een moeilijke tijd geweest, ook in die periode, want je overwoog ook te stoppen zelfs.
Nou, ik heb op een gegeven moment gedacht, je zit met een auto met 150 km tegen een boom aan.
Zo zwaar had je het.
Zo, op zo'n diep moment zat ik. Tegelijkertijd, mijn tweede gedachte was gelijk van, als je dat doet, ben je grote lafwaard. Want dan laat je Karen met twee kinderen, je twee zoons slaan.
Heb je jezelf eruit gehaald, of niet? Of heb je al hulp gehad?
Karen heeft mij eruit gehaald. Ja? En later met een beetje steun nog het laatste stukje.
Hoe heeft ze dat gedaan?
We waren gevlucht naar een berghut in Zwitserland. Na dat jaar, toen had ik voordat ik vertrok ook nog van Vins een Belgisch voetbalblad gekregen waar het verhaal over mij ging met als titel van Breukelen, dubbele punt, een geboren verliezer. Zo voelde ik mij ook op dat moment. Toen zijn wij naar een berghut ergens in Zwitserland hebben geboekt met het idee, dan komen we geen Nederlanders tegen. En toen, kijk, ik heb Karen natuurlijk leren kennen op de HAVO. Die heeft alles meegemaakt. Toen speelde ik nog bij de amateurs. Dus noem het maar van amateur tot Nederlands elftal. Maar ook daarna die moeilijke fase. En zij was natuurlijk degene die de klap opving thuis. Want die had een kerel die met zichzelf worstelde. Die aan alles twijfelde. Die agressief was in de vorm van ik wil me waarmaken. En toen ging we op vakantie en toen zei ze na twee dagen, ga je vluchten of vechten?
Goeie vraag.
En toen zei ik, ja, ik wil vechten, want ik weet verdomme niet hoe. En toen stelden ze de vraag van, ja, waarom ben je dan keeper geworden? Ik zeg, omdat dat het allermooiste is dat er is. En toen zei ze van, waarom stop je daar dan niet al je energie in? En toen dacht ik dat ik gek werd. Want de bal stond bij ons altijd centraal. Zij, de kinderen, iedereen voetbalde mee. En toen zei ik ook van, hoe kun je dat nou zeggen? Toen zei ze, Hans, houd toch op. Waar jij mee bezig bent, je stop je energie in journalisten, wat ze zeggen, wat ze schrijven. Denk je nou werkelijk dat jij die kunt veranderen? Denk jij, omdat jij dat wilt, dat zij anders gaan schrijven en praten over je? Toen zei ze, de enige die je kunt veranderen ben jezelf. En toen zei ze, van, hoe bereid jij je voor op wedstrijden? Nou ja, dan, ik was heel erg aan het visualiseren altijd. En dan zei ik van, ja, dan zie ik mezelf in het stadion staan met mijn collega's. En, En met mijn tegenstander zie ik allemaal spelmomenten. En dan denk ik, oh jezus, die fout maar niet maken. En die fout maar niet maken. En die fout maar niet maken. Maar dan ga je eigenlijk al met een negatief gevoel, met een angstgevoel, het veld op. Toen zei ze letterlijk, als je nou diezelfde situaties, hè, dezelfde tijd besteedt, maar dan jezelf de ene naar de andere redding ziet maken, dan ga je met een heel ander gevoel het veld in. En dat heeft, nou, en toen zijn we teruggekomen. Toen heb ik ook voor mezelf het gele shirt wat ik altijd droeg afgezworen, om ook uiterlijk aan te tonen van jongens,
ik ben veranderd.
Ik begin een nieuwe start. Ik wil niet zeggen dat ik veranderd had, Ik begin een nieuwe start. En dan speel je de eerste oefenwedstrijd tegen Schubbekutteveen in de voorbereiding ergens in Friesland of weet ik waar. En dan kom je het veld op en dan staat er zo'n mafketel of een paar mafketels roepen, Polletje, klootzak, je kan er niks van. Ja, en in daarvoor had me dat een negatieve energie gegeven. Nou, dan begon ik te lachen, dacht ik, ja, oké, dat is jouw mening, jou kan ik toch niet veranderen. Ik zal proberen, of ik ga nu die ballen tegenhouden, dat je misschien je mening wel verandert. En doordat ik ben gaan veranderen, ook in de groep, want als zij zo al naar me deden, mijn collega's, dan zat ik boven op de kast. En ze konden nou van alles tegen me zeggen, ze konden me prikkelen. En dan begon ik te lachen. En dus die dachten ook, wat is er met die breuk aan de hand? Nou ja, en als je dan binnen een jaar tijd, Humberto, van geboren verliezer in één keer binnen 10-11 maanden een gemaakte winnaar bent, en samen met je collega's twee Europese bekers in de lucht mag steken, dat heeft mij als mens wel enorm gevormd. Is voor mij nog steeds ook, ja, eigenlijk hetgeen wat ik zo graag met mensen deel. Je kan nog zo diep zitten, je kan nog zo vallen, je kan toch met je kop tegen de muur lopen. Er is een moment dat je weer opnieuw kunt herontdekken, opnieuw kunt uitvinden. Ik vraag ook wel eens aan mensen, waarvoor heeft het leven jou uitgevonden? Dat is zo'n vraag die ik dan stel aan mensen, weet je.
Ja, wat is jouw antwoord
dan? En dan is mijn antwoord is heel simpel. Ik ben en blijf van een geboren onderwijzer. Ik vind het mooi om mezelf te ontwikkelen, te groeien. En dat vind ik mooi om te kunnen aanreiken aan andere mensen. En als ik daarmee mensen zie groeien, zie ontwikkelen,
ja,
daar word ik gelukkig van.
Dan heb jij een schitterende periode, hè? Dat je die periode in zeg maar 87 hebt, 88, dat je die prachtige prijzen wint met PSV en ook met Oranje.
Ja.
Fantastisch. Dan gaan we een kleine stap maken naar periode 91-92. Het jaar voordat je het EK speelt. Mm. PSV wordt kampioen.
Ja.
En dan ben ik heel nieuwsgierig hoe jij dan kijkt. Want PSV wordt 1, Ajax 2, Feyenoord 3. Maar dat vroeg ik me net af namelijk. Ik zie dat aantal doelpunten voor bij PSV toen dat seizoen 82. Aantal doelpunten tegen 24. Hetzelfde als Ajax trouwens. Ook 24 tegen goals, maar dan 1 goal meer gescoord Ajax. En dan zie ik Feyenoord 19 goals tegen. Keek jij daarna in die tijd? Of dacht je, zal wel, we zijn het kampioen? Want zoals jij nu praat, hè, heb ik het gevoel dat jij dan ook keek naar het aantal tegendoelpunten. Van, waarom heb ik niet 19 tegengoals maar?
Ik zal jou vertellen, volgens mij klopt die statistiek niet.
Nee, klopt het niet, denk je?
Omdat ik eigenlijk in al die jaren...
Wacht even, Hans van Breukelen. Je gaat mij niet vertellen dat jij de statistiek van het seizoen 91-92 uit je hoofd kent.
Nee, want het punt wat je eerder maakt, ja, klopt. Want ik wilde ook altijd de minst gepasseerde keeper van het betaalde voetbal zijn.
Precies.
Natuurlijk, dat was een soort van
eerzucht.
Een soort van nevendoelstelling.
Ja.
En daar had ik mijn collega's voor nodig. Ik weet ooit dat, geloof ik, een van de laatste jaren van Roye Koeman. Die speelde natuurlijk laatste man. En toen werden we kampioen tegen Sparta. En die wedstrijd wonnen we met 8-2. En toen hadden we s'avonds een feestje. En ik had er ongelooflijk te coleren over in. Omdat we 2 tegenkoals hadden gehad. En Ronald die merkte dat. Dus die kwam naar me toe. Hij zei, joh, wat is er? We zijn toch kampioen? Ik zei, joh, zo, de miet erop. Ik heb 2 kals tegen vandaag. En dat kan de Tony van Leeuwen trofee. Hè? Dat heette toen zo. Dan was je de minst gepasseerde keeper. Dan kreeg je een mooi beeldje. En ik zeg dat kapot, zo de knikkers, weet je. Hij zegt, volgende week spelen tegen DS uit. DS 79 toen de tijd, Dordrecht.
Dordrecht.
Hij zegt, jij gaat die prijs winnen. Die wonnen met 4-0. En dan ging die daar ook achter staan, Ronald, weet je wel. En ja, dat vond ik wel mooi. Want je bent natuurlijk altijd en blijf je een eenling binnen een team. Terwijl je als teamspeler wel wilt opstellen. Maar je hebt als geen ander je verdedigers, je middenvelders en zelfs je spitsen nodig om je doelvlak te beschermen. Dus je was ook altijd bezig met je collega's.
Maar ik snap je wel, hoor.
Maar 19, had Joop er maar 19 tegen?
19 tegen, ja.
Hoe kan dat
je baalt
nou
er nog steeds van.
Nou wel hoor.
Ja, maar weet je, ik verplaatste me even in jou. En ik, als ik keeper zou zijn, zou ik precies zo denken namelijk. Dan zou ik denken van, oké, we zijn kampioen. Damn, hoezo heeft hij maar 19 tegen? Dat is gewoon 5 verschil. Waarin zit dat verschil? Hoe hebben we gespeeld? Waar heb ik het verloren? Waar had ik het meer? Dat zou ik ook hebben, heel erg.
Daarom. Nou, je hebt je aardig verplaatst.
Ja, nee, maar daarom. Dus ik sta te kijken. Maar jij zegt net iets. Ja. En dan wil ik nog even terug naar Winnie van Kuilen. Want jij zegt net terecht. Mooi trofee, Tony van Leeuwen. Trofee voor beste doelman. De laatste tijd zie je hier nu, met Winnie van Kuilen is overleden. De topscorers trofee moet Willy van de Kuilen trofee heten. Daar is geen enkele twijfel over. Nee. Hans, hou een pleidooi. Laten de mensen die daarover gaan meeluisteren. En vertel ze waarom dit gewoon eigenlijk gewoon niet eens een vraag is.
Nou ja, omdat het een record is. 311 goals in meer dan 500 wedstrijden. Buiten dat geeft het ook iets meer aan. Namelijk dat je 17, 18 jaar bij een club hebt gespeeld. Die club trouw, die kennen we al lang niet meer. Daarbij was het een prachtige speler. Ik heb de laatste tijd ook veel met zijn collega's spreken. Huub Stevens, Harry Lubsen, Adrie van Kraai. Dat waren allemaal de gebroeders van de Kerkhof. Die waren allemaal, die liepen zich echt het lepblazers voor Willy. Want Willy was ook een gentleman op het veld. Leek ook af en toe wel wat flegmatiek. Maar dat zei Lubsen recent nog tegen mij. Je kon eigenlijk zijn shirtje en zijn broekje, die kon je zo weer opvouwen. Want hij had geen slijding gemaakt. Niets. Of het was niet smerig of weet ik wat. Hij deed alles op inzicht. Hij deed alles op techniek. En hij wist gewoon. En hij had een schot in beide benen. Want ik denk dat hij de meeste goals van of net buiten de 16 of net binnen de 16 heeft gemaakt. En het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds die goal die hij in de finale tegen Bastia. Die neemt hij links aan, dan schiet hij rechts op de kruising. Die komt terug en die neemt hij rechts aan en die schiet hij links vervolgens in. Dat was typisch van de Kuilen. Die had een geweldige kapbeweging. Die had een geweldig schot in links en in rechts. Dat zie je ook bijna tegenwoordig niet meer. Snijdertje was een van de laatste die dat had in mijn optiek. En het was eigenlijk echt een clubman. En dat hij internationaal nooit dat aanzien heeft gekregen, heeft 2 redenen. Ik weet dat een Italiaanse, een Real Madrid blijkt vroeger wel heel erg geïnteresseerd te zijn geweest in Van der Kuilen. Alleen hij had een zaak waarnemen, Jo Verstappen. En dat was de grootste PSV-fan die de grond liep. Dus die wilde gewoonweg niet dat hij bij
dat
PSV.
Meen je
ja,
niet.
Dat is bekend.
Maar Willy van der Kuilen wilde zelf ook niet, anders had hij wel aan de bel getrokken.
Ja, natuurlijk. Kuilen ook. Die voelde zich buitengewoon happy in. Wilde
gewoon die gehaktbal eten bij mijn moeder.
Dus dat klopt ook wel. Maar als je dan gewoon zo ver boven alles en iedereen uitschrijft met 311 goals, waarvan hij de 3 bij MVV gemaakt heeft. Want dat is ook een mooi verhaal. Als je nou praat over hoe zwart-wit hij was, dat had hij met Cruijff, had hij ook bij Thijs Liebrechts. Thijs Liebrechts werd trainer bij PSV. En die liet hem bijna een helft warm lopen. En vlak voor het einde niet hem invallen.
Niet.
Dat was ook het einde van Liebrechts. Dat heeft hij nooit zo gevoeld, want dat was zijn seizoen. Volgende dag is Willy naar MVV gereden en die heeft een contract getekend. En hij was niet meer te vermurren om gewoon bij PSV te blijven. Zo was die Kuil ook, want hij kon ongelooflijk koppig zijn.
Nou, ik geef hem groot gelijk. Als je kan iemand als Van de Kuilen niet een hele helft laten warm lopen. Dat gaat
was Liebrechts ook al bij de PSV-supporters volledig afgebrand.
Zo. Nou, dat is later bij Oranje nog een keer gebeurd. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan het hebben over het. Ik heb je nog helemaal niet geïntroduceerd, hè? Luister, we gaan het
jullie
hebben
gaan
over.
Jullie gaan knippen,
neem ik aan. Nee.
Gaan we
nee.
nu pas beginnen?
Nee, we zijn al begonnen.
Oh, dat is
we praten. Kijk, het format, ik zei het uitleggen. We praten minimaal 45 minuten. Ja. En eventueel met blessuretijd. Ja. We praten over de EK's uit het verleden in de aanloop naar het EK van dit jaar. Ja. Waar we het over gaan hebben, met name, is Nederland-Denemarken uit 1992. Ja. Ja. Andere gebeurtenissen dat jaar. Het apartheidsbeleid wordt afgeschaft in Zuid-Afrika. Disneyland Parijs opent de deuren. PSV wordt kampioen van Nederland, hebben we net ook besproken. Ajax wint de UEFA Cup. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers is een grote hit. Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael en Elton John. En Knocking on Heaven Door van Guns N' Roses staan ook hoog in de hitlijsten. En dan gaan we naar het EK van 92. Dus ik neem de mensen even mee, Hans. Jullie spelen het EK in Zweden. Michels is bondscoach. Advocaat is assistent bondscoach. Jullie spelen in een schitterende opstelling. Van Breukelen. En dan van rechts naar links. Van Tichelen, Koeman, Rijkaard, De Boer, Wouters, Witsche, Bergkamp. Heel aanvallend team. Gullit, Van Basten, Brian Roy. Super aanvallend. Want Michels had heel veel kritiek gekregen op de manier waarop er gevoetbald was in 88. Kan je straks iets over zeggen. En dan hebben jullie de groepswedstrijden. Jullie winnen van Schotland. 1-0. Bergkamp scoort. Jullie spelen gelijk tegen Gos, voormalige Sovjet-Unie. 0-0. Buitenspelgoal ter onrechte afgekeurd van Van Basten. Dik binnen de lijn. Althans, dik geen buitenspel. Echt dik. Als het een VAR was geweest, was nog niet eens een halve seconde gekeken. Maar goed, wordt afgekeurd, geen goal. Jullie winnen voor deze wedstrijd tegen Denemarken.
Tegen Duitsland.
Met 3-1 van Duitsland. Ja. Een echt fantastische wedstrijd. Veel druk, want een beetje kritiek door 0-0 tegen Gos. En dan tegen Duitsland, bam. En dan die wedstrijd, halffinale, Denemarken. Met alle energie die je maar hebt en alle positiviteit. Goede redding, Hans van Breukelen, na 35 seconden. En dan dit. Neem me vanaf dat moment mee, Hans.
Nee, ik neem je even mee terug. En dan kom ik bij dat moment als je het niet erg vindt. Je moet ook nog even meenemen dat we in 88 inderdaad Europees kampioen geworden waren. En daarna met een geweldig team. Hè. Daar staan dan, maar dat was nog het team wat je daar laat staan. Dat was eigenlijk nog 90% bijna. Van
klopt.
Wat ook, hè, buiten Wietsche, Bergkamp, Roy en De Boer. Er waren er vier. Dus nou, ja. Zeg maar een... wat is het? 65?
Ja, 66% was nog 88.
Oké, was nog 88. Ja. En toen zaten we al in een soort van transitie. We gingen naar het WK toe in 90 als Europees kampioen. Met die generatie hadden wij absoluut minimaal de halve finale moeten halen. Daar hebben we het lopen verkloten met elkaar. En iedereen zegt, ja, Cruijff had bondscoach moeten worden en Beenhakker had het niet moeten doen, et cetera. Maar wij als spelers hebben het ook laten gebeuren. Wij hadden niet de power om tijdens dat WK te zeggen, trainer, even luisteren, ga even zitten, zoals de hockeyers dat in 2000 gedaan hebben. En wij maken nu even de dienst uit. Want we gaan het op deze manier doen. Het is natuurlijk krankzinnig dat wij met zoveel kwaliteit nog niet van Egypte hebben kunnen winnen, niet van Engeland hebben kunnen winnen en tegen Ierland, mede dankzij een fout van mij, 1-1 spelen. En dan moet je tegen die Duitsers. Nou, oké. Wij hebben dat niet gedaan. Toen hebben we daarna, is Michels een rondje gaan maken, omdat eigenlijk, toen was hij technisch directeur. En dat,
bij de KNVB.
Bij de,
ja,
KNVB. En toen was eigenlijk de hamvraag, wie gaat Beenhakker opvolgen? En toen heeft hij een rondje gemaakt bij, noem het maar, de afspelers. Hij heeft met Van Basten zitten eten, hij heeft met Gullit zitten eten, hij heeft met Wouters zitten eten, met Ronald Koeman zitten eten en ik zei de gek. Met vrouwen erbij, gewoon met z'n vieren, hij met Wil.
Vijf kernspelers.
Omdat hij het idee had van, is het goed als ik terugkom? Hij was op dat moment draagvlak aan het creëren. In 88 was hij de generaal, was hij de autoritaire man. En vanaf dat moment was hij veel meer een bijna een servant leader. Wel op zijn manier uiteraard, maar hij betrok ons erbij. Ook met tactische besprekingen en dergelijke. Nou, dan ga je daar naartoe. En dat werd mijn laatste EK. En ik zou je zeggen waarom. Omdat ik voor de wedstrijd tegen de Duitsers hadden wij een training, daar zijn ook nog beelden van. En toen vond ik dat er zo verschrikkelijk slecht getraind werd. Ja, dan,
in welk opzicht slecht getraind?
Nou, geen inzet, makkelijk, geen tackles, geen, ja, geen, weet je wel, een soort van gif wat je in mijn ogen nodig hebt in een wedstrijd tegen de Duitsers. Minimaal.
Geen, de Italianen zeggen geen grinta.
Ja, ja, dat noemen ze Angela Duckworth, dat is een van de psychologen, die praat over krit.
Oké.
Okay. Nou, dat gif. Nou, in ieder geval, dat miste ik. Dus ik heb daar een enorme aanvaring gehad met een aantal spelers. En toen waren we aan het uitlopen en toen zei Aaron Winter, die begon me te dollen. En toen zei ik tegen hem, Aaron, kijk uit jongen, want anders sla ik echt je neus naast je oor. Dat moet je nu even niet doen. Maar op dat moment wist ik, het is mijn laatste toernooi. Omdat ik het gevoel had dat met alles wat ik trachtte te doen, niet alleen als keeper om zelf naar mijn plafond aan te tikken, dat wilde ik ook graag met mijn collega's. En op het moment dat de collega's me dan niet serieus namen, zo voelde ik dat op het moment, was ik er klaar mee.
Heb je dat op dat moment met iemand gedeeld?
Nee. 3-1 winnen we tegen die Duitsers.
Heel goed.
Dus dacht ik, nou Breuk, je moet voortaan gewoon je bek houden, want moet je kijken, die jongens die staan er gewoon. Dus we spelen tegen die Denen en ook daarvoor werd er slecht getraind. En toen dacht ik van, ik hou stil. Maar ik wist, dit wordt mijn ene laatste wedstrijd. Want ik had wel het idee van,
Ik finale ga je
finale
halen.
Want ik wilde natuurlijk het liefst afscheid nemen samen met mijn collega's van, met een Europa Cup.
En even, of niet iedereen weet dat meer. Even, Denemarken zou niet spelen bij het EK. Joegoslavië zou spelen, maar er gebeurde een burgeroorlog. Ja, en zij kwamen echt letterlijk terug van het strand. Camping elftal.
Ja, nou ja, zo werd dat.
Zo werd dat genoemd.
Maar goed, die konden ook zonder enige vorm van druk spelen. Alles wat ze deden, dat
veranderde
er bijna in goud. Nou, dan spelen wij tegen die Denen.
Ik weet niet of je dat nog weet. Jij had binnen 35 seconden in die wedstrijd tegen Denemarken, had jij een waanzinnige redding. Weet je dat nog? Weet je niet meer?
Ik weet alleen die eerste goal, daar had ik over moeten pakken om hem door te tikken. Maar ik dacht, nou, er kan niemand meer bij. Dat was, vond ik, een fout, die 1-0.
Luister, ik kom straks bij de 1-0. Maar na 35 seconden komt Brian Laudrup op je af.
Oké. Okay.
Een foute paar. Komt Brian Laudrup en die bal, die pak je. Bam! Oké, en dat is wel waar. Dan de 1-0. Luister even mee.
Slecht gedaan van de Boer. Laudrup.
Ja, ik moet de mensen een beetje meenemen.
Correcte constatering van Frank.
Frank Snoeks, dankjewel NOS.
Wat ik van die Denen heb begrepen later, dat wij blijkbaar arrogant overkwamen. Nou, daar kan ik mijzelf helemaal niets van herinneren. Want het was een halve finale. Hoe kun je dan denigerend of arrogant overkomen naar een stel Denen, waarvan je er ook nog een boel kent. Want de jongens van de Eredivisie die dit gespeeld had. Je kende natuurlijk Lerby, Arnezen, al die jongens, Heinze. Nou goed. En die hadden wel een bepaalde speelstijl. Met name heel aanvallende backs. Met name die Hendrik...
Larsen.
Was dat
Hendrik Larsen heette hij.
De linksback, die toen
die
zo
scoorde.
Verschrikkelijk zwaar geblesseerd geraakt is.
Oeh, dat zag er echt... Als je dat op YouTube terugkijkt, je ziet die knie echt... Er zit een bot zit er doorheen.
Ja,
bijna.
Dat klopt. Nou, en die kwam constant op. En daar moest Gullit in principe achteraan. En Guus had met... Ruud, die had met Rijkaard iets afgesproken. Nou, als hij nou komt, vak jij hem op. Maar op dat moment moest Koeman iedere keer alleen schuiven. Dus we stonden veel te vroeg 1-1.
Maar Ruud kon het niet aan, want ik zag een interview met Ruud Gullit. Die zei van, ik riep mezelf de kleren. Ik moest maar blijven lopen. Ik weet het niet.
Maar dat had dat team op dat moment wel nodig. Dus het is wel mooi dat hij dat herkent. Dus wij kwamen veel te snel. Eigenlijk dat Koeman iedere keer moest inschuiven. Nou, dan gebeurt er inderdaad. Boertje maakt een foutje maken, volgens mij is je debuut.
Ja, klopt. Ja. Nou, ik weet niet of het debuut is, maar het is wel een van zijn eerste wedstrijden.
Een van zijn eerste wedstrijden. En daar komt die voorzet van, die ik gewoon onderschat.
En die kom je onderdoor.
Precies. En die, weet je, ik ga er met mijn rechterhand. En als ik hem gewoon doortil, dus met mijn tegengestelde hand, dan tik ik hem aan.
Maar je ging met je rechterhand erom.
Precies.
En toen kan je niet...
Nee, nou goed. Maar in ieder geval, dat wordt 1-1.
De
1-0. Daarna maken we 1-1.
De 1-1 is dit.
Dit is ook goed. Rijkaard. Bergkamp. 1-1. Dennis Bergkamp. Ja. 23e minuut. En we staan gelijk. Is het een fout van Schmeichel? Of was het een lastige bal?
Nou ja, laten we...
Een fout of een lastige bal, dat is ook wel leuk.
Laten we dit wel zeggen. Je praat over de 23e minuut, hè? Ja. Dus je hebt na 35 seconden heb je al die 1-1 situatie, jij pakt hem. Dan heb je na 5 minuten die 1-0. 23 minuten 1-1. Topwedstrijd. Half finale. Kan niet op. Maar toch, in het veld voelt dat anders, denk je. Denk je van,
Ja, ik vond dat wij gewoon veel minder speelden dan onze eerste 3 wedstrijden. En met name ook in het nakomen van afspraken. Nou, dan kom je de rust in.
Nee.
We krijgen eerst nog 2-1 achter.
Let op. Ja. Je komt eerst nog 2-1 achter. Daar komt hij. Hendrik Larsson.
Kon ik die wel pakken dan?
Luister maar.
Koeman komt hem weg. En daar is het wel 2-1. Daar is het 2-1 en weer door Hendrik Larsson. Ja, het is wel een aardige wedstrijd natuurlijk. Met 2 aanvallende ploegen. En met een voor Nederland bijzonder vervelend scoreverloop.
Hier kon je niet zoveel aan doen.
Dat valt dan weer mee.
Ja, er is ook een tegenstander die af en toe kan scoren.
Nee, maar dat is zo. Maar het punt is dat je... ik ben het wel met je eens. Het was een hele opgaande wedstrijd. Er zat heel veel spanning in. Er waren echt wel twee ploegen die wilden aanvallen. En ik kan me wel herinneren dat we de tweede helft ook heel veel kansen hebben gehad. En Roy...
Brian een enorme kans.
Ja, dat klopt. Maar was Brian of Rijkaard scoorde? De 2-2
was Rijkaard, 5 minuten voor tijd. En luister even naar de opluchting van commentator Frank Snoeks.
Verlengt Gullit. Ja! 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 Kort Rijkaard! Ja!
Zo heb ik hem nog nooit gehoord, Frank.
Nederland levert op. Gullit doet het beste wat hij deze wedstrijd gedaan heeft. Met zijn rasta haar die bal verlengen. En Rijkaard aarzelt niet. En via, wie is het? Ik dacht Sieverbak gaat de bal tegen het net. Het is 2-2.
Kreeg Brian die kans nog in de wedstrijd zelf of in de verlenging?
In de verlenging.
Nog?
Ja. Was in de verlenging, was het.
Toen waren wij wel volgens mij de bovenliggende partij.
Jullie waren in de verlenging. Was het wat ik in de samenvatting zie, was het redelijk gelijkwaardig. Maar de grootste kans was voor jullie. Voor Nederland. En met name die kans van Brian Roy was echt een groot... Ja. Dat was een schotkans van, nou wat is het, 6 meter.
Ja.
Die ging naast.
Ja.
Verlenging.
Ja.
2-2, geen goals. Penalties.
Ja.
Jij staat erom bekend.
Ja, ik had weer Reken gebeld. De man van...
Letterlijk had je dat ook gedaan?
Altijd. Die had een kaartenbak. En dat heeft mij best wel het nodig opgeleverd door de jaren heen. Nog veel leuker was, Humberto, op het moment dat de spelers in Nederland wisten dat ik het wist... Nou, dan gaat mijn telefoon...
Oh, geef niet. Ah, dat heeft
het goed.
Hoort er allemaal bij, joh. Okay. Kijk, dit is allemaal sfeer in een podcast.
Neem me niet kwalijk.
Allemaal sfeer verhogend.
Goed.
Je bent bij Reker. Je hebt hem gebeld voor die...
Nee, ik heb hem gebeld. En, hij gaf er 2 of 3 aan. Waarvan ik wist, oké. Okay. En ik geloof ook bij Fleming Paulsen. De eerste 2... zit ik er zo dichtbij, jongen. Die heb ik met mijn vingertoppen aangeraakt.
Ja, je hebt die zeker aangeraakt.
En toen kwam die spits van Feyenoord. Die schoot ook meestal rechts van me.
Elstroep.
Die schoot hem rechtdoor.
Voordat je doorgaat, luister even. Want je had een aantal dingen. Je had gewoon je doelmandkwaliteiten. Vervolgens had je de geleende kennis van Jan Reken. Die moet je ook nog kunnen opslaan en kunnen bewerken. We hebben al in 88 gezien hoeveel dat kan gewoon een Europese titel opleveren. Mm. En ook trouwens in voor PSV, de Europa Cup 1. Maar dan heb je ook de psychologische oorlogsvoering van Hans van Breukelen bij Larsson.
Van Breukelen kennen we op deze manier. Die voert zijn psychologische oorlogsvoering uit met Henrik Larsson. Kijk hem eens diep en heel gemeen aan. Larsson komt naar Van Breukelen. Net te laat.
Je zat er inderdaad aan.
Ik zou je zeggen, Humberto, hè? We gingen toen op vakantie. Ik heb daar, ik denk een week lang, iedere nacht... heb ik dat soort momenten wel 10 keer voorbij zien komen. En voelde ik gewoon die bal weer op me. En dan dacht ik, waarom heb je hem niet gepakt? Want die jongens kenden mij vanuit de Nederlandse competitie. Ik had juist tegenovergesteld gedrag moeten... Dat denk nu achteraf.
Om ze in de war te brengen. Dit hadden zij verwacht.
Precies. En dat denk ik achteraf, hè, want dan ben je natuurlijk altijd bezig. Dan pak je pakt verdomme geen penalty. Terwijl, je hebt toch wel het idee ik moet er toch minimaal 1 of 2 tegenhouden.
Kijk, Koeman was begonnen met penalties en die scoorde. Daarna komt dus die Henrik Larsson. Dat was deze die we net gehoord hebben. Dat is dan de 1-0 voor Denemarken. Vervolgens, de tweede strafschopnemer van Nederland is Marco van Basten. Topscorer van Europa, de man van AC Milan, de held van 88. Hele lange aanloop, concentratie en dan dit.
Marco van Basten uit Utrecht. En ook deze maakt hij niet. Enorm frustrerend. Voor de topscorer van de Italiaanse Serie A. Hij krijgt die bal er maar niet in. Ook niet van 11 meter, nu het zo hard nodig was.
Van Basten zei zelf dat hij het toernooi in 92... lekkerder voetbalde, meer balcontact had, beter voetbalde dan in 88.
Ja, dat klopt wel.
Hoe erg is het, hè, dat je dan ja, dat gevoel hebt? En dat is waarschijnlijk ook zo, maar dan gewoon die frustratie dat je niet scoort. Ja. Ook niet in een penalty-serie zelfs.
Ja. Maar ja, dat is hetzelfde als je verwacht minimaal 1 of 2 penalties te gaan stoppen. En je pakt er geen 1, terwijl je er een paar keer heel, heel, heel dichtbij zit. Dat was hetzelfde met Marco. Kijk wat hij toen in... dat is natuurlijk ook zoiets, hè. Wij gaan in 88 naar de... Naar het Europees kampioenschap, eigenlijk heel onbevangen. Niemand verwachtte van ons iets. We waren er na zoveel jaren weer iets bij. Van Basten speelde niet. Nou, door die nederlaag, onterechte nederlaag tegen die Russen, wisselt Michels 2 man, Erwin Koeman erin en Van Basten erin, en begint in 1 keer te draaien. En met het nodige geluk, Engeland 2 keer op de paal.
Ierland een keer op
de, ook nog een keer op de paal.
Ja,
uit die corner van McGrath. Duitsland speelde een fantastische wedstrijd. In de finale waren die Russen eigenlijk beter dan wij. Maar alles wat Basie aanraakte, dat was bijna raak. Dat was natuurlijk ongelooflijk. Dus aan de ene kant komt hij daarin van een zware blessure. En verrichtte niet al die arbeid. Want ik weet nog dat hij die ongelooflijke goal in de finale maakte. En toen vroeg ik hoe kreeg je hem erin? Hij zei, ja, ik was moe, dus ik schoot maar op doel. Nou, dat soort dingen, dat denk ik van, weet je, dat is. En dan voetbal je 4 jaar later. Dan ben je veel geroutineerder, heb je veel ervaringen. Loop je misschien wel veel belangrijker voor je team te voetballen. En je schiet er niks in. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend.
Uiteindelijk heb je dat Fleming Paulsen scoort nog voor de Denen. Ja. Bergkamp scoort voor Nederland. Rijkaard scoort ook nog voor Nederland. En ook nog Elstroep scoort voor de Denen. En dan komt de laatste penalty.
Christophe.
Hoe sta jij daar? Want jij weet, je moet hem stoppen. Want anders is Denemarken naar de finale.
De ellende is, ik had twee doorgekregen. Van Reker en van een ex-collega van mij. Die Christophe vrij goed kende. En toen zei hij, hele korte aanloop, links van je. Nou, dat volgde ik. En Reker had gezegd dat hij rechts van me schoot.
Oh, nee. Wat doe je dan?
Nou ja, dan twijfel je. Maar het was een korte aanloop. Dus dan ga ik van de informatie die ik krijg. Ja, en ik lag verkeerd. En die Denen gaan doen naar de finale. Ja, maar dat is ook het verhaal, Humberto. Zo dicht ligt succes. En falen ligt tegen elkaar.
Het is verliezen. Je hebt de wedstrijd verloren. Ja. Laten we gaan luisteren naar inderdaad Christophe. Dat wetende dus. Dat jij ik word helemaal emotioneel. Dat je dus informatie hebt. Of links van jou of rechts van jou.
Ja.
Kim Christophe. Van Brunbu. En het nauwelijks een aanloop. En scoort wel. Europees kampioen van 1988 is ontroond. Denemarken speelt aanstaande vrijdag in het Eredivisie-stadion in Göteborg. De finale tegen Duitsland.
Het mooie is, Hans wil echt niet meer luisteren. Je wilt niet meer horen.
Ik heb het al klaar.
Je ziet ineens een medaille hangen.
Ja, dat is het teken van de beeld. Daar ben ik opgegroeid.
Oh, oké. Okay. Ja, Hans, ik heb toch nog een fragment waar je naar kan luisteren. Heb jij Michels ooit na afloop het interview horen geven?
Nee.
Heb je dat nooit meer gehoord? Want na de wedstrijd hoor je dat allemaal natuurlijk niet.
Nee.
Heb je enig idee wat hij gezegd kan hebben?
Nee.
Wat heeft hij tegen jullie gezegd? Weet je dat nog? In de kleedkamer, weet je ook niet. Het is gewoon weg.
Ja, het is voor mij klaar dan.
Luister dan voor het eerst naar het commentaar van Michels wat hij gaf meteen na de wedstrijd in een interview met Kees Jansma.
Een beetje kater zul je dus hebben, zoals altijd. Als je dus dicht bij de finale bent en je wordt uitgeschakeld. Maar goed, op deze manier uitgeschakeld worden is natuurlijk op zichzelf geen schande. Als je dus door penalties uiteindelijk verliest, dan is dat toch wat makkelijker te accepteren als dat je dus net als de eerste helft helemaal weggespeeld zou zijn.
Ja, goed. Een beetje kater. Sterkte met verwerken ermee.
Ja, kater met verzachtende omstandigheden moet je maar denken.
Een kater met verzachtende omstandigheden.
Ja, ik voelde het toch iets anders, hoor.
Ja, dat zie ik. Hoe zou jij het omschrijven, Hans?
Nou, gewoon kater met hoofdletters. En ook iets van, het had ook weer niet nodig zijn. In die wedstrijd zelf. Leek net of we er zeker de eerste helft en niet klaar voor waren. En dat vind ik, ja, weet je, in dat soort wedstrijden vind ik dat onbegrijpelijk.
We zitten in de 45 minuten, maar we gaan lekker de blessuretijd in, Hans. Want kijk, die kater... Want ik zag een interview met Brian Roy. We hadden Europees kampioen kunnen worden. We hebben het natuurlijk een aantal keren gehad dat we hadden gekund.
Tjonge, jongen.
2010 hadden we wereldkampioen kunnen worden.
Ja, absoluut.
78 hadden we wereldkampioen kunnen worden. 74 hadden we wereldkampioen kunnen worden.
2000 hadden we Europees kampioen kunnen worden.
Vier penalties missen.
Je lacht erom.
Nee, ik lach niet, maar ik constateer.
Wat is dat dan voor grimas die je trekt? Nee, dat, ik vind dat je oren bijna in je mond glijden.
Weet je wat het is, Hans? Ik zie een patroon.
Ja, nee, dat klopt wel.
Dan gaan we naar dit EK, Hans. Want dat moeten we ook nog even doen. Want met de boot op de grond, of hoe je het ook wilt noemen... gaan we eens even in de glazen bol kijken. Dat is altijd leuk. We spelen 3 wedstrijden in de pool. Allereerst tegen Oekraïne. Wat denk jij dat het wordt? Nederland, Oekraïne. Ja, dit is... Hans, ik pak hem even erbij. Dit is de glazen...
1-0.
1-0. We gaan naar de tweede wedstrijd. Nederland-Oostenrijk.
1-1.
Rafa van der Vaart zegt dat ook. 1-1.
Oké. Okay.
En voor de rest zie ik alleen maar overwinningen, maar dat is heel leuk. Dan gaan we naar de derde en laatste wedstrijd. Noord-Macedonië.
6-1.
Zo!
Nee, dat denk ik. Van, dan komen we er in ieder geval, door. Nee, dat kan ook 4-5-1 maken. Maakt me niks uit.
Maakt niet uit. Goed, we gaan door.
Ik ben wat dat betreft, we gaan door, zeker.
Dan de belangrijkste vraag. Wie wordt Europees kampioen? Lastig, hè?
Dat vind ik... kijk, ik reken Nederland niet tot de favorieten.
Niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Je komt dan toch wel weer... Duitsland ook niet, dit jaar.
En even, waarom Nederland niet?
Ik denk toch dat we, hoe gek het ook mag klinken, aanvallend iets tekort komen.
Aanvallend?
Ja.
Oh, ik zou juist denken verdedigend.
Nee.
Omdat Van Dijk er niet bij is. Maar dat lossen we op.
Nou, we hebben natuurlijk De Vrij. We hebben
en De Ligt. Licht.
Dat zijn natuurlijk ook internationale topverdedigers. Ik vraag me ook af of we de juiste balans op dit moment op het middenveld hebben. En dat moet je ook dan moet je ook weer zien tegen wie je op dit moment aan het...
Koeman hield met name Wijnaldum en Depay heel erg dicht bij elkaar. Hè? Ja. Daar kwamen ook de meeste goals vandaan.
Ja.
Frank de Boer haalt ze meer uit elkaar.
Ja.
Dus, Nederland niet favoriet. Wie wel?
Ik ga voor Frankrijk.
Frankrijk. Jij, er zijn meer die Frankrijk zeggen. Zelfs Griezmann begint bij Barcelona te scoren. Dus dan weet je dat je kan oppassen. Ja, nou.
Ja, Ronald doet natuurlijk iets heel... Het is zo
fenomenaal,
knap,
hè?
Zo knap dat hij dat doet. Hij heeft het geflikt bij bepaalde clubs. Southampton bijvoorbeeld, maar ook bij Everton het eerste jaar. Hij heeft het bij het Nederlands elftal. Krijgt hij
Feyenoord ook.
Feyenoord zeker, werden ze tweede. En nu Barcelona. Ja, fenomeen gewoon. Ik hoop echt dat ze kampioen worden, joh. Dat zou zo'n ongelofelijke stunt zijn. Na zo'n begin, mooi hè?
Ja, maar dat is leuk.
Zo kijk je natuurlijk ook als een ex-collega naar je. Ik heb ik noem hem altijd de rode.
Ja.
Met die rode natuurlijk heel veel meegemaakt. Dat hij kwam en dat hij op een gegeven moment speelde in het Olympisch Stadion tegen Ajax. Toen zaten er geloof ik 12.000 mensen. En toen zei hij ook tegen mij, Hans, ja, een topwedstrijd in Nederland. Het was... pokken weer, moet ik er ook bij zeggen. En toen wist ik eigenlijk al van... ik ben benieuwd of hij volgend jaar hier nog speelt. Weet je, ook dat soort dingen spelen dan allemaal mee. Momenten dat je dus samen beker wint... maar ook dat hij zegt, Breuk, volgende week de nul, jongen. Kom goed. Nou, dat zijn mooie dingen. Dat zijn echt mooie dingen.
Hans van Breukelen, het was mooi om met je te praten. En laten we hopen... Ik wil eindigen zoals ik begonnen ben. Laten we hopen dat die Willy van de Kuilenbokaal er heel snel komt...
Dat
heeft hij meer en meer en meer dan verdiend.
Dat is een mooi slot.
Met
ook,
links en met rechts.
Zo is dat.
Dankjewel, Hans van Breukelen.
Graag gedaan.
En als jullie genoten hebben van deze podcast... deel het met je vrienden. Deel het met iedereen die in voetbal geïnteresseerd is. Of deel het zelfs met mensen die niet in voetbal geïnteresseerd zijn. Want ik weet zeker dat je wordt meegenomen door de verhalen die je hoort. En laten we ook met elkaar proberen om die Willy van der Kuilenbokaal doorheen te krijgen. Dus mail en stuur berichten naar de KNVB op social media. Laat het gewoon gebeuren. Dankjewel.
Ik klap ervoor voor die laatste woorden.
We klappen voor Willy.
Voor Willy, zo is dat. Ik ga gauw naar...
Ja, man.
Er zit hier...
Zeg maar dat aan mij liggen. Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.